Vergeving, wat is het precies? Al eeuwenlang worstelen mensen met dit onderwerp. We stellen vragen als, waarom worstel ik met vergeving? Waarom voel ik nog altijd die pijn? Waarom blijven de herinneringen zo springlevend? Vraagt God werkelijk van me om altijd te vergeven? Of erger nog, vergeeft Hij mij echt niet als ik anderen niet vergeef? In deze podcast gaat de gezinstherapeut Gerrit Houtman in gesprek met Raymond Hauzoel over dit onderwerp. Raymond publiceerde in 2023 zijn boek Gids voor Vergeving. De podcast laat zien dat dit boek de theorie over vergeving aan het leven van heel gewone mensen koppelt. De podcast maakt duidelijk wat vergeving niet is, wat het wel is en wat het christelijke geloof werkelijk van ons vraagt met betrekking tot vergeving. En iedereen die maar niet tot vergeving kan komen, wijst hij op een heel bijzondere derde mogelijkheid. Die van het afgeven. Een weg waarin de Heer Jezus zelf ons is voorgegaan. Een weg die een deur van hoop en vernieuwing biedt voor iedereen die al jaren vastzit. Een weg van pijn naar volledige vrijheid.
Welkom in de podcastserie over vergeving. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in Belgisch Limburg. En ik spreek met Raymond Hauzoel, die een prachtig boek over vergeving heeft geschreven. En we gaan samen daarover in gesprek.
Dankjewel Gerrit, ik ben Raymond Hauzoel. Ik ben voltijds bezig als predikant in de Evangelische Kerk Kortrijk. Ik ben theoloog en daarnaast ben ik betrokken aan de ETF als wetenschappelijk onderzoeker. En het boek Vergeving is vooral uit dat wetenschappelijk onderzoek ontstaan door de combinatie tussen kerk en de wetenschappelijke reflectie over het thema vergeving.
Ja, vergeving kom ik heel vaak tegen in onze hulpverlening. En vooral dat het vaak ook niet zo simpel is. Maar ik worstel er zelf ook wel een beetje mee. Zo van, ik heb altijd vergeving wat zoetsappig gevonden. Zo van alsof je op je knieën moest liggen en de ander om vergeving moest smeken. Alsof je eigenlijk moest vernederen. Zo, hè? En dat vind ik het lastige zo. Van het is te zoetsappig. Misschien moeten we daar een ander woord voor vinden. Hoe zie jij dat?
Ja, je hebt gelijk. Het is niet de bedoeling dat de ander een onderworpene moet worden aan iemand. Vergeving is volgens mij niet op de knieën gaan liggen of wat dan ook. Als ik probeer het thema vergeving te plaatsen, het woord vergeving te plaatsen, dan merk ik vanuit de christelijke achtergrond, waarmee ik naar dat thema trouwens zal kijken de hele tijd, en ook in het boek naar dat thema kijk, dan merk ik dat een ander woord voor vergeving het woord kwijtschelding zou kunnen zijn. Iets wat de ander normaal zou toekomen, maar wat je niet kunt bieden, wordt kwijtgescholden aan jou. Je hoeft het niet meer terug te betalen. Kwijtschelding van geld is daar een goed voorbeeld van. Iemand heeft schuld bij jou. Je hebt een 10 euro uitgeleend en de persoon zegt, ik kan dat niet momenteel opbrengen. Het spijt mij enorm en ik wil echt mijn best doen om toch een manier te vinden om die 10 euro terug te betalen. Dan kun jij vanuit jouw persoon zeggen van, kijk, ik begrijp gezien de omstandigheden, gezien de dingen die je nu vertelt, dat dat niet makkelijk is, dat dat niet mogelijk is. Ik scheld jou die schuld kwijt. En dat is een heel mooi synoniem eigenlijk voor vergeving, kwijtschelding. Een ander woord wat ook wel wordt gebruikt is verontschuldiging. Daar zit hetzelfde thema in, namelijk schuld wordt verontschuldigd. De schuld wordt ongedaan gemaakt. Niet omdat die schuld niet bestaat, voor alle duidelijkheid, maar omdat jij als schuldeiser, als iemand die ook die schuld mag vorderen, dat is uw recht, het feit dat u iets mag toekomen, dat je zegt van oké, ik zie daar vanaf. Ik zie de situatie en voor mij is die situatie veel belangrijker dan die schuld van 10 euro. Ik verontschuldig jou.
Maar als ik jou zo hoor, dan is het vergeven eigenlijk een daad, een beslissing die je dan neemt. Je doet iets. Hè? Terwijl heel veel mensen worstelen ze worstelen met een stuk boosheid, ze willen vergelding, ze willen wel vergeven, maar tegelijkertijd zitten ze met allerlei gevoelens. Ze denken, vergeven, dat is een gevoel. Hè? En ik moet het voelen en dan pas kan ik het loslaten. Dan pas kan ik vergeven. Ja. Terwijl ik jou hoor zeggen, nee, het is iets wat je doet. Je scheldt iets kwijt. Je neemt een beslissing om de ander niet langer kwalijk te nemen. En is het dan zo van dat je dan daarna gewoon vast moet houden aan je beslissing?
Ja, ik denk dat we dat niet zo uit elkaar mogen halen. Ik denk dat het inderdaad een daad is. En ik denk ook dat het een gevoel is. Het is een zaak van de hele mens. Het is een zaak van je hart. Ik probeer gewoon bij het begrip vergeving wat duidelijk te vatten te krijgen op waar heb ik het over? Wat wordt er verwacht? Wat wordt er bedoeld? En daarin mag het niet puur alleen maar een intellectuele keuze zijn. Daarin zijn gevoelens van zeer groot belang. Ik vind zelfs dat we die niet mogen aan de kant zetten. Boosheid, het feit dat jouw onrecht is aangedaan, dat moet benoemd worden. Dat is niet iets wat aan de kant moet worden gezet door een soort rationele bekijk op vergeving. Want ja, zoals ik al zei, het woord verontschuldiging, daar zit ook het woord schuld in. En dan moet over schuld worden gesproken, dan moet schuld worden erkend. En schuld doet pijn. Als een dader erkent, ik heb iets misdaan, dan doet dat pijn voor die dader. Want die dader zou het liefst willen dat hij een teletijdsmachine had waarmee hij terug naar de tijd kon gaan en de zaak ongedaan kon maken. Dat zal die dader ook zeggen. Van, had ik niet moeten doen, het spijt me van harte, kon ik het maar ongedaan maken. Hij zal zelfs proberen in de toekomst te kijken en te zeggen van, ik ga dit en dit en dit voor jou doen. Ik ga jou verwennen als het ware. Ik ga viervoudig terugbetalen. Ik ga alles doen om jou in ieder geval het leven beter te maken. Want wat ik heb aangedaan aan jouw leven, hè, wat ik jou heb aangedaan, dat is niet juist geweest. En dat speelt samen. Daar zitten plannen in, daar zitten gevoelens in. Dat komt bij elkaar. En dat geldt niet alleen maar voor de dader, dat geldt ook voor het slachtoffer. Het slachtoffer zal ook zoiets hebben van, ja, mij is iets ontnomen. Mij is pijn gedaan. En die pijn, dat is niet alleen maar een rationeel bewustzijn. Dat is iets wat ik met mijn hele mens doorleef. Dat bewijkt slapeloze nachten. Dat moet ter sprake worden gebracht. Dus ik zou het zeker allebei bij elkaar brengen, zoals je het ook trouwens zelf doet.
Maar in mijn hulpverlening, dan komen mensen bij mij die benadeeld zijn, die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En de dader is heel vaak uit vizier. En als die er al is, dan is het vaak of ontkenning of een heel slap excuus. Ik merk het vooral met daders van seksueel misbruik. Dat echt berouw, echt schuldbesef, echt erkenning van, ik weet wat ik jou heb aangedaan, dat zie ik heel weinig. Dus de slachtoffer zit dan met gevoelens van boosheid, met frustratie, met toch de behoefte aan een stuk vergelding. En weet dan, ik moet vergeven. Maar ja, die gevoelens van vergeving, die voelt men niet. Hè? Want ja, als je boosheid voelt, voel je niet op dat moment een enorm mededogen met de dader. Hè? Dus dan moet eigenlijk toch een soort besluit worden genomen van ik wil vergeven. Hè? Daar begint het dan toch mee, denk ik. Ja. Of niet?
Ja, jouw herinnering, of jouw beschrijving herinnert mij aan Dietrich Bonhoeffer. Die over vergeving nadenkt in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt daar ook jammer genoeg geliquideerd, geëxecuteerd. En Dietrich Bonhoeffer vindt dat het volk waar hij deel van uitmaakt, hij is een Duitser, dat volk veel te goedkoop over vergeving spreekt. Er zijn zelfs zinnen in het christendom aanwezig van God moet vergeven, want dat is zijn job. En wij moeten vergeven, want dat is onze job. En Dietrich Bonhoeffer zegt terecht, dat is goedkope vergeving. En de dingen die jij benoemt, die komen voor mij daar heel sterk in de buurt. Omdat, wat wordt er gedaan? Men groeit op in een christelijk mens- en wereldbeeld, een godsbeeld van God is een God die vergeeft. En men begint opeens elkaar aan te sporen om te vergeven zonder na te denken, ja, maar wat is dat dan precies? Hoe werkt dat dan precies? Hoe doet God dat dan voor? Hoe onderwijst Jezus dat? En Dietrich Bonhoeffer, die laat al zien van, denk eraan, vergeving mag niet goedkoop zijn. Wat ik in het boek heel sterk naar voren breng, en dat is sterk gerelateerd aan de voorbeelden die je noemt van seksueel misbruik. Ik spreek daar niet uit ervaring voor alle duidelijkheid, maar ik spreek daar wel uit ervaring met mensen die seksueel misbruikt zijn. En in hun situatie viel het mij op dat ze heel gemakkelijk in christelijke kerken, evangelische kerken, te horen kregen van je moet dat maar vergeven. En in het boek laat ik zien dat de Bijbel, dat Jezus, dat God spreekt over vergeving, wat betekent dat de dader het moet erkennen. Dat is niet het geval in de voorbeelden die je noemt. In die casussen ontbreekt dat. De dader is niet in de picture. En dat er nog een tweede element is, namelijk dat God ook spreekt over het afgeven. En dat betekent het loslaten. Dat betekent niet dat ik schuld is kwijtgescholden, want dat kan zo'n slachtoffer ook niet zomaar kwijtschelden, want daar moet de dader berouw voor hebben. Een dader die dat niet erkent en zelfs ontkent, die kun je niet vergeven. Dat doet God zelf ook niet bij zijn vijanden. Maar wat je wel kunt doen, is het afgeven aan God. En wat je moet vermijden, dat is dat je zelf wraak gaat uitoefenen, want dan maak je jezelf kapot. Dat komt vaak als een boemerang op jezelf terecht. En wat hebben we gedaan in onze christelijke traditie? We hebben dat middelste aspect van het afgeven, dat hebben we losgelaten. Dat zijn we op de een of andere manier vergeten. En daardoor is er zo'n goedkoop spreken over vergeving ontstaan van, je moet maar vergeven, ook al heeft de dader geen enkel benul. Doe maar, want dat is jouw job. Want God doet dat ook. Verkeerd, totaal verkeerd beeld van God. En daarom is het belangrijk om over dit thema wel goed na te denken.
Ja, maar ook van, als jij vergeeft, Dan gaat het met jou beter. Dan ga je je beter voelen. Dan gaat jouw genezingsproces veel sneller en al die dingen meer. Terwijl ik dat heel vaak afrem. En zeg, nee, laten we eerst eens kijken wat jou is aangedaan. En dat de erkenning komt. Want ik denk dat pas als er erkenning komt voor het leed wat de ander is aangedaan, dat er dan pas ruimte kan komen voor vergeving. Want anders denk ik, dat gevoel hebben we zelf ook, van, dan ligt het misschien toch een beetje aan mij. Dan heb ik het misschien toch uitgelokt. Dan heb ik misschien toch een aandeel erin gehad. En om dat te voorkomen, is het denk ik ontzettend belangrijk om eerst erkenning te geven van, er is jouw onrecht aangedaan en je mag boos zijn. En verlangen naar compensatie, naar vergelding is heel normaal. Hè, want ja, ik denk, zo zijn wij gemaakt, dat als ons iets wordt aangedaan, dat onze eerste reactie is boosheid, hè, verontwaardiging, hè, ons rechtvaardigheidsgevoel. Ik denk dat een heilige verontwaardiging is. En ik denk dat we daar de cliënt of de mensen die we in het pastoraat ontmoeten, dat we die daar juist heel erg moeten bevestigen. Zodat die persoon grond onder onze voeten krijgt van, er is mij iets aangedaan wat ik niet waard ben. Ik ben een waardevol mens en dit had mij niet mogen gebeuren. Dit doet mij geen recht. Hè? Zodat er weer een herstel kan komen van ik ben de moeite waard. Hè? Want dat is natuurlijk bij benadeling, die persoon ligt in gruzelementen, die ligt op de grond, die moet eerst weer overeind gehaald worden voordat hij kan vergeven. Dus ik zie het ook bijvoorbeeld bij Jozef. Dat vind ik zo interessant. Bij Jozef die dan verraden wordt of verkocht wordt door zijn broers. En hij vergeeft aan het eind. Maar wel vanuit een hele comfortabele positie. Hij is onder koning van Egypte. Hij kan doen en laten wat hij wil. Hè? Dus vanuit een hele comfortabele, sterke positie kan hij vergeven. En ik denk dat je eerst grond onder je voeten moet hebben voordat je kunt vergeven.
Ja, ja. Dus, prachtig. Ik ben het helemaal met je eens. Ik kan dat alleen maar beamen. En juist vanuit mijn ook wat meer zoektochten van wat is vergeving, hoe werkt vergeving, merkte ik dat dit thema niet alleen maar een christelijk thema is. Sommige mensen denken, dat is iets voor de kerk, dat is iets voor christenen, voor gelovige mensen. Nee, ook in de psychologie, ook in de sociologie, ook in de filosofie, de politiek, noem maar op. Allemaal verschillende punten die ik ook in het boek trouwens benoem, wordt over dit thema heel sterk nagedacht. En wat valt nu op? Als je naar de verschillende films bekijkt, als je de verschillende films bekijkt die er zo zijn, of verschillende boeken leest over waar vergeving een rol in speelt, zul je merken dat er verschillende theorieën de revue passeren. En die gedachte dat je moet vergeven omdat dat jezelf bevrijdt, omdat dat goed voor jezelf is, dat is een gedachte die niet alleen maar in een christelijke context wel eens wordt genoemd, maar die vind je zelfs in de oude Griekse context bij Epicurus. Epicurus die zei, ik moet vergeven, ook al vindt de dader het allemaal leuk wat hij heeft gedaan, maar ik moet vergeven, want dat bevrijdt mijzelf. Daar word ik zelf, anders maak ik mezelf kapot, zei Epicurus. En dat is inderdaad volgens mij niet waar. Ik denk dat ik het daar niet eens ben met Epicurus. Ik geloof wel dat als zaken worden opgelost en als daders erkennen wat voor vreselijk leed ze hebben aangedaan bij slachtoffers, en dat slachtoffers dat dan vergeven, dat dan leidt tot echt wel een bevrijding, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik geloof niet dat daar waar boosheid er is omdat het slachtoffer het niet erkent, dat wij moeten inspreken op dat slachtoffer en moeten zeggen, of om de dader het niet erkent, dat wij moeten inspreken op dat slachtoffer en moeten zeggen van jij moet vergeven, want anders is dat niet goed voor jezelf. Ja, ze moeten niet wraak uitoefenen, maar dan komt juist dat mooie aspect van het afgeven weer boven.
Ja, maar dat is grappig eigenlijk, dat in de christelijke psychologie en pastoraat wordt heel erg benadrukt van je moet vergeven, want dat is goed voor jezelf.
Ja.
Terwijl dat niet de reden is die de Bijbel aanhaalt. He?
Ja, zover ik kan zien, niet inderdaad. Nee, ik zeg dus wel, natuurlijk, dus waar het lukt, hè, ja. Als inderdaad die dader daar met gebrokenheid komt en zegt van, had ik nooit moeten doen, ah nee, kan ik hem ongedaan maken, vergeef mij, dat zorgt zeker voor een bevrijding ook van heel wat nare gevoelens. Maar dat is niet de basis. Ja. Dat is niet de oorsprong van je vergevingskeuze.
Ja, en ik denk, het gevaar in de kerk is dat we eigenlijk dan vergeving losmaken van het eerste deel, namelijk erkenning. Ja. En het zijn twee dingen die samen horen. Ja. Zolang er geen erkenning is, kan er ook geen vergeving zijn. En je hebt die beide nodig. Hè? Wil je uiteindelijk tot gezonde vergeving komen? Ja. Je moet wel grond onder je voet hebben.
En dat is zo leuk te zien, dat exact dat wat jij nu beschrijft ook hetgene is wat de Bijbel naar voren brengt. Het thema van vergeving, dat wordt heel sterk verbonden met hoe God vergeeft. En bij God zie je heel duidelijk dat hij in heel de Bijbel een halt toeroept aan zijn vijanden. Pak gewoon het beeld van de Satan, de verleider, de aanklager. Die speelt een heel grote rol in het onderwijs van Jezus. En daarin krijg ik niet de indruk dat Jezus zichzelf begint te corrigeren en zegt van ja, maar ik moet lief hebben, ik moet de Satan vergeven, want dat is goed voor mijzelf. Nee, kwaad wordt bij naam genoemd. Jezus spreekt mensen aan op hun fouten, maar hij doet dat wel op een manier zodat de ander ook de kans krijgt, de dader ook de kans krijgt om daarop te reageren. En daar waar er wordt gereageerd, daar is er een oceaan aan vergeving. Maar daar waar niet wordt gereageerd, dat gebeurt ook. Er zijn ook mensen die bij Jezus komen, en ook later trouwens de situatie van de Lijdensweek, die echt wel kwaad zijn ten opzichte van Jezus, die boze dingen doen, die worden niet vergeven. Is natuurlijk een spanningsveld die dat dan meteen oproept, want dan zeggen mensen, ja maar wat gebeurt er dan aan het kruis? Jezus zegt tegen Lucas, van vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan neigt men naartoe om de zin als volgt uit te leggen. Vader, vergeef hen, alle mensen die maar bestaan, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl de vraag is dat inderdaad wat Jezus daarmee bedoelde met deze zin? Komt trouwens ook niet voor in alle handschriften, maar los daarvan, met deze zin kan Jezus veel beter volgens mij binnen die context wijzen op de Romeinse soldaten of de mensen die daar aanwezig zijn en die eigenlijk in onwetendheid handelen. Zeker die Romeinse soldaten, want die weten inderdaad niet wat ze doen. Dat gaat niet over Caiaphas of Judas Iscariot of wie dan ook. Het gaat om mensen die een job moeten uitvoeren en die daar inderdaad wel misbruik van maken, want wat er gebeurt is ook niet allemaal netjes bij Golgotha. Maar waar Jezus beseft van, vader, hier zit ik met een dader, iemand die iets uitvoert die niet 100% helder is en niet weet wat er moet gebeuren. En je ziet zelfs de reactie van die hoofdman en de soldaten, dat staat erbij, het is niet alleen de hoofdman die reageert, die opeens erkennen, na alle gebeurtenissen daar op Golgotha, van dit was een zoon van God. Hoe ver ze dat exact hebben begrepen wat dat betekent, dat laat ik in het midden, maar ze hebben wel een verandering meegemaakt. Zelfs daar zie je dat op dat moment, door die gebeurtenissen, zij als daders tot besef komen van dit is niet goed. En dat is bijzonder om te zien. En dan denk ik van, dan zou God wel hebben gezegd, oké, zelfs daarvoor is er vergeving.
Om daar even op in te haken vanuit wat de Bijbel zegt over vergeving. Wat me opvalt is dat er ook niet-gelovigen zijn die kunnen vergeven. Ik ben vaak heel erg versteld van de verhalen die ik daarover lees, dat mensen in staat zijn, ook al hebben ze geen relatie met God, om toch van harte te willen vergeven naar de ander. Maar wat maakt dan het christelijke? Want wij vinden dat heel belangrijk. De vergeving van God, maar ook de vergeving naar elkaar. Dus wij stellen dat erg centraal. Maar wat maakt dat dan anders dan voor een niet-gelovige?
Mm-hmm. Ja, ik zie datzelfde ook rondom mij. En ik moet toegeven, vaak kunnen niet-christenen nog beter vergeven dan christenen. Daar komt er ook nog een keer bij. Als ik kijk naar opnieuw wat ik net zei, naar het geheel, dan zie ik dat alle mensen hierover op de een of andere manier, bewust, onbewust, wel reflecteren. Epicurus was niet meteen bekend als een christen. En ook hij heeft daarover nagedacht. En er zijn er nog wat filosofen en theologen te noemen en allerlei andere mensen uiteraard. Ook niet-christenen vergeven. En wat maakt ons geloof dan interessant? Niet het feit dat wij vergeven, want dat doen die anderen ook. Maar het maakt het interessant om het gesprek aan te gaan met die ander en te zeggen van ja, maar hoe kijk jij dan naar vergeving? Pak weer dat voorbeeld van die films die je kunt kijken waar vergeving een belangrijke rol in speelt. Er zijn heel veel verschillende films waarin dat aspect aan bod komt. En je zult zien dat als je ze met elkaar gaat vergelijken, dat er verschillend over vergeving wordt gedacht. En dan zie ik dat niet alleen maar als een intellectuele bezigheid van oké, nu gaan we eens kijken welke theorie heeft de beste punten. Maar dan zie ik dat ook als een reflectie die van nut is voor een mens zelf. Want als iemand opgroeit met de gedachte van je moet altijd vergeven, want dat is goed voor jezelf, anders maak je jezelf kapot, dan weet hij niet of dat een gezonde ontwikkeling bij de persoon teweeg brengt. Dan zie ik het voordeel van een christelijke benadering in het gegeven dat God zelf niet iedereen vergeeft, zover we dat kunnen vaststellen in de Bijbel. Ja. Dat ook God zelf boos is over gebeurtenissen. Dat ook God zelf zegt van, ik heb er spijt van dat ik de mens heb gemaakt. Dat zijn allemaal gebeurtenissen, teksten die voor ons nogal verwarrend overkomen. Omdat je denkt van, allee, God, u weet toch alles. En toch laat God zien van, ik ben niet zomaar een God met een strak plan. Ik ben ook een God met een hart. Ik heb gevoelens en die uit ik. En dat geeft mij de vrijheid als ik slachtoffer ben van iets, dat ik ook over die gevoelens mag spreken. En dat ik ook de daden daarop mag aanspreken. Ik mag zelf zeggen van, hey, wat jij mij hebt aangedaan, dat doet mij pijn.
Ja, ja, in de Bijbel zie je heel erg de als motivatie van, kijk, jij moet vergeven, want God heeft jou vergeven. En hoe kan dat iets bevrijdends worden? Want dat kan natuurlijk een soort wet worden. Van God heeft jou vergeven, dus jij moet ook maar vergeven. Hoe kan dat iets bevrijdends worden? Ja. Want als het alleen maar een wetmatigheid wordt, dan wordt het. Want eigenlijk is het moeten vergeven is natuurlijk een van de zwaarste lasten die een mens kan opleggen. Er zijn heel veel wetten die nog haalbaar zijn, maar de ander moeten vergeven. Ja, dat is wel het zwaarste wat je elkaar kunt opleggen als christen. Hè?
Ja.
En dan, hoe kan die motivatie, omdat God je vergeeft, hoe kan dat iets bevrijdends worden zonder dat het een last wordt? Nu, het is wel moeilijk, want ja, in het Onze Vader staat het er. Hè, van de vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij anderen vergeven.
Ja.
Help.
Ja, dus inderdaad.
Zelf een beetje klem in het Onze Vader.
Ja, dat zie ik ook inderdaad gebeuren in christelijke middens. En ik denk dat het juist wijs is om te zeggen van oké, let op met te snel zulke zinnen, zulke normen te plaatsen zonder dan ook maar enige context aan achtergrond te geven. Kijk, in onze samenleving hebben wij wetten. Die wetten die wij maken, die komen voort vanuit waarden, dingen die wij heel belangrijk vinden. Dingen die we heel belangrijk vinden, die leggen wij in wetten vast. Dat worden onze normen. Maar als wij de waarden daarachter beginnen te vergeten, dan loopt het helemaal mis. Dan beginnen we ons af te vragen, ja, maar waarom moet ik dat doen? Wat zit erachter? En dan begin je rebels te zijn. En dat vind ik normaal, eerlijk gezegd. Omdat je echt wel iemand nodig hebt die jou ook de wet verklaart. Nou, als je het spreekt over het Onze Vader, dus in Matthäus 6, zegt Jezus dat inderdaad. Dan denk ik tegelijk van, ja, maar in dat Matthäus-evangelie, dat geheel, dat grotere geheel, daar spreekt Jezus nog een keer heel uitvoerig over vergeving. Dat is in Matthäus 18, waar het dan gaat over de koning, over een koning, die een slaaf moet verontschuldigen. En die slaaf heeft heel veel schuld bij die koning. Dat gaat echt over massaal veel kapitaal. En die slaaf die valt neer voor die koning en die zegt van, Heer, ik ben inderdaad verkeerd geweest, vergeef mij, ik zal u alles terugbetalen, zegt hij zelfs. En op dat moment krijgt die koning medelijden, barmhartigheid met deze slaaf. En zegt hij van, kijk, ik zie echt aan jouw hart, jouw uiting, dat je hier mee spijt van hebt. Je hoeft dat niet terug te betalen. Het is oké, ga. Die slaaf die wandelt over straat. Er komt op een bepaald moment een collega-slaaf tegen. En zegt van, hey, ik heb van jou nog een paar euro te goed. Betaal nu, anders. En begint dus heel dreigend tegen die collega zich te uiten. En op dat moment valt die collega-slaaf ook neer en zegt exact dezelfde woorden van hey, sorry, je hebt helemaal gelijk, maar momenteel zit het niet goed in elkaar in mijn leven. Ik ben mijn job kwijt, weet ik het. Geef me tijd en ik betaal dat terug. Exact dezelfde woorden als die eerste slaaf die net door de koning is kwijtgescholden. Maar wat doet die eerste slaaf? In plaats van dat hij dat kopieert van de koning, begint hij zelf heel autoritair over deze medeslaaf te spreken. En zegt hij, nee, dat sta je niet toe en jij moet nu hier... Je wordt hier in de knel gepakt en je wordt gevangen genomen. En dan zegt de Heer Jezus van, kijk, dat is nu juist een voorbeeld van iemand die het niet begrepen heeft. Deze slaaf is zoveel kwijtgescholden en ik kan anderen niet kwijtschelden. Hoe is het dan bij jullie als jullie anderen niet kunnen kwijtschelden? Maar daarin, in die parabel, in dat voorbeeld van die koning en die slaaf, verwijst de Heer Jezus heel duidelijk ook wel naar God die het voorbeeld daarin is. En ik vind daarom... dat we bij het spreken over vergeving bij God zelf moeten beginnen. Ook het Onze Vader begint bij God, onze Vader die in de hemel is. En als we vanuit het karakter van God gaan nadenken, zien wij de waarde daarvan in. En dan komen we tot die norm. Maar die norm, die vind je niet op welke pagina in de Bijbel. Later zegt Paulus aan de Colossenzen en de Efeziërs, zegt hij van, vergeef elkaar zoals God jullie vergeven heeft in Christus. En daarmee laat Paulus al zien van, ga kijken naar dat voorbeeld van God. Kijk hoe God met vijanden omgaat. Kijk ook hoe God met vijanden omgaat die niet het kwaad erkennen. En doe dat na. En ik vind dus dat we die reflectie moeten meenemen. Want als we dan alleen maar de norm gaan noemen, je moet vergeven, want God dwingt dat van jou af of eist dat van jou, dan zeggen we volgens mij niet wat het evangelie zegt. Dan moeten we leren om juist die achtergrond mee te schetsen. En dat kost wat tijd, maar dat doet Jezus volgens mij ook wel, ja. Doordat hij dat zo uitvoerig neerzet in Matteüs 18.
Maar in de praktijk is dat niet zo simpel. Omdat je dan kijkt bij de mensen die bij mij komen, ze zijn beschadigd, ze zijn gekwetst en ze zitten vol met boosheid. Je dan op God richten die jou heeft vergeven. Ze zijn niet zozeer bezig met hun eigen schuld, ze zijn bezig met de schuld die de ander heeft eigenlijk. Hè? En het is dan toch lastig om de focus dan als het ware weer naar God te brengen. Ik probeer dan toch vooral te kijken van nee, God staat aan jouw kant. Hè? God is het, degene die het opneemt voor de weduwe. God neemt het op voor de wees. God staat naast jou in jouw lijden. God is mee verontwaardigd, mee boos over het onrecht wat jou is aangedaan. En ik denk dat de eerste stap als het ware is. Die kan helpen om weer te kijken naar hoe God naar hen kijkt. En dan ben ik het ook meer geneigd om te kijken van... God ziet jou als waardevol. God heeft een prachtig plan met jou. God heeft een bedoeling met jouw leven. En de bedoeling die God met jouw leven heeft, dat is niet wat jou nu is overkomen. Dat is niet Gods plan. En ik probeer hen vooral daar eerst te brengen. Want als ik hen breng van wat God jou heeft vergeven, dan worden ze gefocust op hun eigen schuld, alsof de schuld die de ander dan naar hen heeft, niet van belang is.
Ja, klopt.
En ik denk dat eerst moet een stuk rechtvaardiging plaatsvinden. Ja. Zodat mensen zich weer in hun waarde voelen. Van ik mag voelen wat ik voel. God staat naast mij. God heeft een plan met mij. En wat er gebeurt is, dat is niet Gods plan. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. God is hier mee verontwaardigd over. Ja, dan kan er iets groeien van herstel van waarde. Hè? En ik denk dat het eerste is wat mensen nodig hebben. En dan te zien later van ja, inderdaad, ik ben vergeven, ik ben geliefd, onvoorwaardelijk geliefd. Dat komt dan in een latere fase. Ja. En zo denk ik van ja, een vergeving is toch echt wel een heel proces.
Ja.
Het is niet één moment. En dat is soms het lastige wat verwacht wordt van... Ja, nu jij moet vergeven en dat de persoon zelf ook denkt. En als ik ga vergeven, dan is opeens alles opgelost. Alsof in één keer de hemel open gaat. Hè?
Ja. Terwijl... Ik vind dat een zeer, zeer goede basis. Ik zou daar in de volgende episode met jou verder over gaan, want onze spreektijd is momenteel op. Maar wij gaan daarop verder op dit thema.
Oké, de volgende keer over het proces van vergeven.